onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 25, daarvan de verzen 2, 4 en 9. Psalm 25, de verzen 2, 4 en 9.
Oh!
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan en van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods naar de belofte des levens die in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heere, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toe betrouwd is door de Heilige Geest die in u woont, die in ons woont. En gij weet dit, dat alle die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder welk is Phygelius en Hermogenes. De Heere geven het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner ketenen niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is alweer uw woord bediening. Het is alweer dat we mogen verkeren onder de prediking van het woord. O Heere, mochten we er toch eens acht op slaan dat dit geen gewone zaak is, maar door u verordend. en door u mogelijk gemaakt. Want bij u zijn alle dingen mogelijk, degene die gelooft. Heren, dat we hier zo bij elkaar mogen zitten in het geloven. Want zonder geloof kan niemand God behagen. Want die tot komt moet geloven dat hij is een beloner is dergenen die hem zoeken. O Heren van nature is er geen zoeken te vinden bij ons. Maar gij zoekt verloren Adamieten. Heren, dat het ook deze avond gebeuren mag. Dat er eens eentje kon het zijn alle opgezocht mocht worden door u. Dat uw woord kracht mocht doen in onze harten. En dat het geen ijdel verhaal van woorden zou mogen zijn hetgeen we prediken, maar in betoning des geestes en der kracht. Heere, u kan alleen uw geest eraan paren. En gij zult het doen om uw knechten wil, want er zal most zijn in een bos druiven. En gij zult het doen om uw knechten wil. Maar ten eerste om die grote knecht des Heren, die ons in alles is voorgegaan. En die ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. O Heren, mochten we de plaatsbekleding van Christus verstaan. Want daaruit wordt alles verstaan. De lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus. O lieve Heren, dat onze gerechtigheid voor u zou zijn, zou mogen zijn in de toepassing des harten. Want daar gaat het om. Maak het noodzakelijk in ons leven. En dat we zouden graven totdat we het fundament gevonden hebben. Gelijk die wijze bouwer mocht graven. O Heren, want dat huis op die zandgrond is zomaar klaar. Maar mocht gij ons ervoor bewaren. En als we het reeds gebouwd hebben, mocht gij het vroegtijdig wegnemen. Opdat we aan deze zijde van het graf nog gered zouden worden. En op dat fundament gesteld mogen worden. Op dat fundament van de apostelen en profeten waarvan gij de uiterste hoeksteen zijt. O lieve Heren, dat uw woord ons dierbaar zou mogen zijn. Dat we desnoods alles zouden verachten. Maar al uw woord mocht dat dierbaar zijn in ons leven. En ook wat gij ons in de tijd komt te schenken. O Heren, maar vergeleken bij die grote gave Christus valt alles in het niet. Hoewel de kostelijke gaven geschonken worden voor dit tijdelijk leven. O Heren, dat is ook uw goede tierenheid. Maar dat het alles mag uitblinken en uitmonden in de verheerlijking van uw grote naam. Heere, schenk gij ons uw geest die in al de waarheid leidt. Uw geest die de harmonie van uw woord zo kostelijk en dierbaar samenvoegt. O Heere, dat we de schriften mochten kennen. En zoals Timotheus die mocht kennen van zijn jongsheid af. Dat we erin geoefend mogen worden om schrift met schrift te vergelijken. Om de schriften door de schriften te verklaren. Want in ons is geen wijsheid enkel dwaasheid. Maar bij u, o Heere, is die grote wijsheid. Die allesomvattende wijsheid. Die Christus is, mocht Hij het zijn voor ons, in onze plaats, in de toerekening, opdat wij die wijsheid bediend zouden mogen worden in onze dwaasheid. Want het dwaze bij God, Heren, dat is nog wijsheid vergeleken bij de wijsheid van de mens. Mocht Gij ons opening geven in het woord, opening des harten. Lieve Heren, dat we al onze zielennoden aan u bekend zouden maken. De noden voor het tijdelijk leven. De noden van kinderen, de noden van ouders, de noden van de gezinnen, mochten we ze u bekend maken, mochten we ze op u werpen, mochten we daartoe verwaardigd worden om al onze bekommernissen op u te werpen. Gij wilt alles doen of niks doen. Gij wilt onze God zijn, o Heere, mocht het in de toepassing openbaar komen. Dat die lof verteld zal worden. Komt, luister toe, gij Godgezinde Heere. Gij zijt nog dezelfde. En bij u is geen schaduw of omkering. Maar mochten we in uw heilgeheimen geleid worden. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering. En door uw lieve geest, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Heere, sta nog eens op. Het is meer dan tijd dat u werken. Lieve Heere, ga bij u nooit verkeerd. Want gij houdt alles in de hand. Ook als het omstandigerwijs verkeerd gaat. Gij hebt het in uw woord voorzegd, het einde der tijden, vreselijke tijden. Maar als we in u geborgen mogen zijn, dan kan niets ons scheiden van de liefde van Christus. O Heere, mocht gij ons sterker versterken door de kracht van uw lieve geest. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, deze morgen ging het en daar gaat het nu ook weer over. Het verdere van die tekst, woorden uit Romeinen 8 vanaf vers 15. Waar staat, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, dat hebben we u verklaard, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En bij deze tekstwoorden verwijzen de kanttekenaren naar het schriftgedeelte wat wij u hebben voorgelezen. 2 Timotheus 1, vers, met name vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vrijzachtigheid. En in de Korinthebrief noemt Paulus die geest de geest der wereld. En in de Galatenbrief noemt Paulus die geest vlees. Want de geest der dienstbaarheid is vlees. Dat is een zondige geest. Dat is de geest der vreesachtigheid. Paulus zegt, gij hebt die niet ontvangen. God is niet de gever van die, vrees der, van die geest der vreesachtigheid. God is niet de gever van de geest van de wereld. En God is niet de gever van de geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen. Dat is mensen eigen schuld. Het is wel genade, nog niet zaligmakend hoeft dat te betekenen, maar het is wel een groot wonder als een mens eraan ontdekt wordt. Want anders gaat hij maar door op die brede weg des verderfs. Dan gaat hij maar door. Maar als een mens eraan ontdekt wordt, toen ik eraan werd ontdekt, zegt Maxien, toen werd bij mij de vrezen gewekt, ontwaakt. En daarom klinkt het ook vanavond tot ons, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. En als wij dan ontwaakt zijn en we zijn wederom geboren tot een levende hoop, dan komt dat Romeinen hoofdstuk, en niet alleen Romeinen 8 tot ons, maar dan gaat het woord leven. Want dit is een levend woord en dan komt ook die woorden tot ons, gij hebt niet ontvangen De geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dat hebben we u vanmorgen en de vorige keren verklaard. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. De geest der dienstbaarheid kan dus niet ontvangen worden, want die heeft een mens van nature en die geest is hem eigen sinds de val in Adam. En het is des mensen natuur om in de dienstbaarheid te leven, bewust of onbewust. Ik heb u wel gezegd, als een mens er niet aan ontdekt wordt, dan leeft hij daarin in een onbewuste wereld. Dat is eigenlijk een droomwereld. Hè? Kijk, een mens is dood in zonde en misdaden, maar hij is actief dood. Hij leeft in een droomwereld. Want de mens wordt zijn knechtelijke natuur pas gewaar als hij er van Gods wegen aan ontdekt wordt. De mens is te dood om zich van zijn dienstbaarheid bewust te zijn. En daarom is altijd een separerende prediking geboden. Meer dan noodzakelijk. Meer dan noodzakelijk. Van de Groe zegt, als God de separatie wegneemt uit de prediking, hij zegt, dat is een groter oordeel als de predikanten worden weggenomen. De geest der aanneming tot kinderen, dat is de Heilige Geest. En de geest drijft, de Heilige Geest, drijft de geest der dienstbaarheid uit de ziel in het uur van de wedergeboorte. Want de geest der aanneming tot kinderen is een verklaarde vijand van de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Die twee zijn elkaars tegenpolen. En de geest der aanneming tot kinderen is de geest der vrijheid. Want waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Nooit dienstbaarheid. Nee. Kijk, van een werking maken ze tegenwoordig ook al een geest. En er zijn geesteswerkingen voor de wedergeboorte, absoluut waar. Absoluut waar, maar dat is niet de geest van de dienstbaarheid. Hoor. Nee. Daar word je aan ontdekt. Dan wordt die geest actief, dat heb ik vanmorgen uitgeklaard. Maar de Heilige Geest, de geest der aanneming tot kinderen, die duldt geen vermenging met de geest der dienstbaarheid. Want de geest der aanneming gaat geen compromis aan met de geest der dienstbaarheid. Nee, die geest der dienstbaarheid moet finaal het veld ruimen. Als de koning der ere intrek neemt in onze harten. En de geest der aanneming tot kinderen werkt geen slaafse vrees, maar vrede. Gij hebt niet ontvangen de geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Dat zijn de vruchten des geestes. En daar geeft de geest, de Heilige Geest geeft er ook getuigenis van in de harten van Gods kinderen. Namelijk dat zij kinderen God zijn. Dat is noodzakelijk, want er zijn miljoenen verdachtmakende krachten die Gods volk aan hun staat in Christus willen doen twijfelen. Het ware geloofsleven staat altijd, is altijd onderhevig aan aanval, aan bestrijding. En altijd op momenten als de ziel in de diepte van zijn verlorenheid verkeert, dan weet de duivel ook de zwakke plekken. Weet hij heel goed hoor. Is de beste theoloog. Op Christus na. Maar als de ziel in de diepte van de verlorenheid verkeert, dan betoont de Heilige Geest de tweede trooster te zijn voor Gods verzoenende volk. En dan neemt hij het uit Christus. Om zijn volk te versterken in het allerheiligst geloof. En dan geeft hij getuigenis, gemeente, vanuit het woord. Kent u dat? Of bent u een vreemdeling aan het inwendig getuigenis des geestes? Ja, sommigen die beginnen daarmee. Nee, begint met de eerste trooster. Wie is dat, de eerste trooster? Dat is de Heer Jezus zelf. Maar als hij zijn discipelen gaat verlaten, lichamelijk. Hij zegt dan, ik zal u de tweede trooster zenden. En die zal u alles indachtig maken, hetgeen ik u gesproken. Kijk, de Heilige Geest komt nooit met nieuwe dingen. Altijd neemt hij het uit Christus. uit die eerste troost. Om het zijn volk te verkondigen. Dan geeft hij getuigenis vanuit het woord. En dan getuigt hij met onze geest dat we kinderen God zijn. En dat is noodzakelijk vanwege ons zwakke geloof. En vanwege de onvolkomenheid van ons geloof. Dat nog met zoveel ongeloof is bevangen. Klein geloof. En ook de vers gevorderde, om het zomaar eens te zeggen. De vers gevorderde in de genade hebben dikwijls een klein geloof. En klein geloof houdt God verdacht vanwege ongeloof. Hoe heb gij gewankeld, gij kleingelovigen? Dat zegt de Heer toch tegen zijn discipelen. Nou, die waren toch redelijk geoefend. Ja, maar als ze dan in een storm verkeren, dan gaan ze wankelen. Ja, de grond moet onder je voeten maar eens weggenomen worden. Want anderzijds klinkt het ook in de schrift, wee de gerusten te Sion en de zeker op de berg van Samaria. Want het is een wonder als die aan het wankelen, als hij nou op een hoge klip gestrand bent door hoogmoed. En de zee is gaan zakken. Hoe zal dat schip ooit weer van die klip afkomen? Er mag er wel een megastorm plaatsvinden. Maar als er nou door de geest Gods geleid wordt, dan gaat hij ook met zijn kerk de diepte in. Want in de diepte groeien de midden. En geeft hij getuigenis vanuit het woord. Hè? Van het woord der zaligheid. Ja. Maar het getuigenis van de Heilige Geest is zo bovennatuurlijk en krachtig. Dat de ziel waarin de geest woont, het getuigenis van de geest aanneemt. Niet uit eigen beweging. Maar door dezelfde geest des geloofs. Ja. En daarom wordt de geest der aanneming tot kinderen genoemd, de geest der aanneming tot kinderen. Het is de geest van adoptie. He, adoptie, als je een kind adopteert, dan neem je een kind, dan zeg je, ik heb een aangenomen kind. De geest der adoptie. En het feit van geestelijke adoptie geschiedt niet aan ons. Ik zeg het verkeerd, geschiet aan ons, niet in ons. Je kunt geadopteerd worden, dat is niet een inwendig werk. Dat geschiet aan je. En geestelijk door de aanneming, geschiet dat door het geloof. De zaak van adoptie is zelf, de adoptie zelf is geen werk der genade in ons, maar zonder ons. Het geschiet aan ons. Zou een wonder wezen. Als we geestelijk geadopteerd. Als we die geestelijke adoptie mogen kennen. Want dan zijn we een kind van God. Geestelijke adoptie is een vrucht van de uitverkiezing. En op grond van de uitverkiezing worden Gods kinderen in de tijd geadopteerd. En zij ondervinden daar allemaal de toepassing van door de geest der aanneming tot kinderen. Omdat zij die geest ontvangen. En ontvangen hebben op grond van de verzoening in Christus. Dus eerst moet er verzoening in ons leven plaatsvinden. Willen we delen in die geest der aanneming. Er moet grond voor wezen. Er moet grond voor wezen. De grond voor de geestelijke adoptie kunt u onder andere vinden in Romeinen 6 vers 5. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Daar hebt u die. Die vondelingen, om het zo maar eens te zeggen, dat zijn die goddelozen die we hebben, die in die tekst vermeld worden. En daar wordt ook vermeld de prijs die Christus betaald heeft voor die geadopteerde kinderen, voor die goddelozen, voor de goddelozen. Daar hebt u de grond van de zaligheid en daarin doet de mens niet mee. Hij mag er een voorwerp van zijn. En Christus heeft de prijs voor de adoptie betaald. En op grond van zijn betaalprijs gaat hij plaats bereiden in het vaderhuis voor al zijn geadopteerde kinderen. Die laat hij niet op straat leggen. Nee. Hij neemt dat verloren schaap, daar heb je zo'n geadopteerd kind. zijn uitverkoren vat. Hij neemt dat schaap op zijn schouders. Hij schopt het niet voor zich uit. Maar hij neemt dat schaap op zijn schouders en hij brengt het naar huis. Maar de oorzaak van de geestelijke adoptie ligt in de uitverkiezing. God de Vader heeft zich een volk uitverkoren. En de namen van de geestelijke adoptiekinderen staan reeds van eeuwigheid in het boek van de goddelijke adoptie. In het boek des levens. Kijk, de prijs voor een adoptiekind, dat is onbetaalbaar. Daarom gaf Christus zijn leven om Gods uitverkoren volk te adopteren. Gods kinderen zijn maar vondelingen. En ze hebben een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Ze zijn vondeling te vondeling gelegd op het vlakke des velds. En als je nou zo'n gevonden vondeling mag zijn, dan staat uw biografie in de Bijbel. Zal ik het u eens voorlezen? Ezechiël 16. Ezechiël 16. Dat staat in Ezechiël 16. Vers 3 tot 6. En zeg alzo, zegt de Heere, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En dan gaande uw geboorte, ten dag als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. En als ik u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed leef. En ik zeide tot u in uw bloed leef. Zo wordt Gods volk gevonden, als vondelingen gevonden. Geadopteerd. Paulus zegt tegen de discipelen, ja, jullie zijn allemaal wel geboren, hè, wel gevormd, wel geboren. Hij zegt, maar ik ben maar een misvormd kind. Een ontijdig geboren. Kijk, daar heb je nou zo'n vondeling. Waren de discipelen dat dan niet? Jawel. Ze worden gevonden als wezen, als verloren zondaren, als allerafschrapsel, het uitschot van de wereld, waar iedereen zijn neus voor ophaalt. Dat heeft God uitverkoren. Hoe staat het er? Niet vele wijzen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Het onedele, het verachten, hetgeen niets is. God heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan. Het verstand der verstandig heeft hij teniet gemaakt. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Nou, dat komt vandaag in onze dagen. Komt dat machtig openbaar. Kiezen tussen kwaden. En dat noemen ze dan bijbels genormeerde politiek. Moet je er altijd maar op hameren. Ja, dat moet ik. Dat moet ik. Want een heel geslacht, een hele verbondsnatie reist ter helle in onze dagen. Omdat ze voorgangers hebben die sjoemelen met de Bijbel. Die sjoemelen met het heilig woord des Heren. Ja. Maar degene die God heeft uitverkoren zullen worden toegebracht in de tijd. En als dat gebeurt, gemeente, dan worden zij om niet gerechtvaardigd. Als een goddeloze, als een brandhout voor de hel, uit het vuur gerukt. Want dan lagen ze vertreden in hun geboortebloed. Ze lagen daar dood te bloeden. Maar als zij voor God rechtvaardig verklaard zijn, gewassen in het dierbaar bloed van Christus, en rechtvaardig verklaard worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus, dan ontvangen zij ook de geest der aanneming tot kinderen, door welke zij roepen, Abba, Vader. Dat is de innigste gemeenschap met de Vader, die zo vol is van genade en waarheid, Dat wordt in de diepte geleerd. Want als je een verzoend vader hebt leren kennen, dan heb je een wees ingeleefd. Vaderloos, moederloos. Ik heb je toch gelezen uit het Ezechiël hoofdstuk. Dan heb je je verloren bestaan ingeleefd. Dan heb je allemaal eigen schuld. Dan heb je uitgeroepen. Eigen schuld. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Nou, daar is Christus voor gekomen. De zulke zoekt hij nog. Hij is gekomen niet om rechtvaardigen, maar om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Dan keert de verloren zoon terug tot zijn vader als een verloren zoon. Hoor. Als een die al zijn kinderrechten heeft verspeeld. En daar gaat hij. Op genade of ongenade. Dat is nou een waarachtig kenmerk van de ware ontdekking. Dan ga je op genade of op ongenade. Dan is de zondaar onvoorwaardelijk gemaakt. Dan gaat die verloren zoon naar zijn vader, al zou die er ook voor eeuwig bij omkomen. Ja. En dat kan pas, gemeente, als de oude mens gedood is, want de oude mens is voorwaardelijk. De oude mens is 100% dienstbaar en voorwaardelijk. Die oude mens wordt nooit onvoorwaardelijk. Die oude mens wordt ook nooit bekeerd. Maar als de oude mens dood is, der wet gestorven is, dan openbaart Christus zich tot de ziel als het einde van de wet, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. En in dezulke komt de geest der aanneming tot kinderen wonen, want de oorzaak van de scheiding tussen God en de ziel is weggenomen. De zonden zijn er tussenuit. De vrede en het recht hebben elkander ontmoet. De kloof is hersteld. De zondeval. Teniet gedaan. Ja, niet de gevolgen van de zondeval. Waar is Christus voor gekomen? Wordt ook nauwelijks meer verstaan in onze dagen. Hij kwam om te herstellen wat de eerste Adam verdorven heeft. Ja. Want het genadeverbond is het vervulde werkverbond. Heb je er wel eens over nagedacht, gemeente? God die heeft geen totaal ander verbond gesteld. Nee, hij heeft Christus gezonden naar deze wereld om dat werkverbond te herstellen. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid aan de wet. Hij heeft hersteld wat de eerste Adam heeft verdorven. Daarom wordt hij plaatsbekleder genoemd. Hij is om onze plaats gaan staan. Hij heeft in onze plaats, in Adams plaats, dat werk opgenomen. Dat werk waarvan de wet eiste dat het volkomen moest zijn. Dat heeft Christus gedaan. En volmaakt voldaan tot de laatste titel van Jota. En op grond van het verzoenend bloed van Christus, gemeente, komt de Heilige Geest in het hart wonen van de verzoende zondaar. En zulke geredde zielen gaan roepen, net als pasgeboren kinderen gaan schreeuwen als zij geboren zijn. Gods kinderen roepen zelf niet. Nee, zij roepen door de Geest. De Geest doet hen roepen, Abba Vader, dat is mijn Vader. Ja, dan ga je ook mijnen door het geloof. Dan ga je aannemen omdat het je geschonken is, omdat het bij je toegepast is, omdat de Heere in je ziel gesproken hebt van vrede. Dan blijft het geloof geen seconde achter. Nee. En omdat Christus het borgtochtelijk uitgeroepen heeft, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Daarom zullen Gods kinderen nimmer meer van God verlaten worden. En zij hebben het kinderrecht ontvangen om God hun God te noemen. Maar ook om hun God als mijn vader aan te roepen in het gebed. Ja, een kind van God mag soms diep zijn weggezonken, verachterd zijn in de genade. Maar God blijft zijn vader op. En Christus blijft zijn oude broeder. En de Heilige Geest zijn onderpand. Die hem verzegeld heeft en het onderpand des geestes in zijn hart gegeven heeft. Dat onderpand dat ziet niet op de gave des geestes, maar op Christus zelf. Christus is het onderpand des geestes. Christus is het onderpand des geestes. En God woont in ons als wij dat onderpand deelachtig zijn. En dat alles door de toepassende bediening des Heilige Geestes. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dus dat blijft maar niet in het misschien hangen. God werkt geen misschientjes. Het wordt wel hevig bestreden. Maar daarom schiet steeds die tweede trooster te hulp in de bevestiging wat Christus ooit tot de ziel gesproken heeft. Dus de geest der adoptie geeft inwendig getuigenis met de herschapen geest, met de vernieuwde geest van Gods kinderen. En daarom, omdat ze nog zo dikwijls vrezen, komt die apostel hier te verklaren: gij hebt niet ontvangen de geest der vreesachtigheid, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, gij hebt niet ontvangen de geest der wereld, omdat ze zich nog zo werelds moeten inleven, omdat die wereld hier in het hart woont, omdat het vlees steeds opspeelt, omdat die zonde waarvan ze verlost menen te zijn, weer zo dikwijls zich laat gelden. Ho, zegt Paulus, gij hebt niet ontvangen de geest der vreesachtigheid, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als je nou daarop mag zien, op die gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken, dan zou het voor u allen nog kunnen. Kijk, Jozua die wilde dat een beetje reduceren. Hij zegt, ja, maar hou eens even. Die Eldad en Medad, die preken in het leger, maar daar ben ik het niet mee eens, want die zijn niet ordelijk uitgezonden. Die zijn niet ordelijk geroepen. En dan gaat hij naar Mozes en zegt, Heer Mozes, hij zegt, u moet die Eldad en Medad het zwijgen opleggen. Wat, zegt Mozes? Wat, zegt hij? Of al het volk des Heren profeten waren. Hij zegt, ijvert gij voor mij? Voor Mozes? Dat is een dienstbare ijver, jongen. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Kijk, die Eldad en Medad, dat waren zeer vernederde mensen. En die achten zich niet waardig om geordend te worden. Maar die gingen getuigen in het leger, omdat ze vol waren van Gods geest. Versta je dat? Dat wordt tegenwoordig in onze dagen ook verdacht gehouden. Want op zijn best gesproken heb je me van die Jozua's, van die jonge Jozua, was Jozua nog een jong ventje. En die wil ijveren voor Mozes. Mozes zegt, maak dat je wegkomt. Och, of dat al het volk profeten waren. Het zou voor u allen nog kunnen. En dan wordt niemand gesloten van de mogelijkheid van zalig worden. Maar let wel, zalig worden is geen mogelijkheid. Maar een moeten. Moet Gods volk, moet zalig worden bij God vandaan. Of ze willen of niet. En nou blijven ze niet onwillig. Want als de oude mens de laatste adem uitblaast, dan is ook de wil gebroken. En met een gebroken wil, ja, daar doe je nog niks mee. Maar als de geest ons levend maakt, ontvangt de ziel ook een vernieuwde wil. De geest wordt vernieuwd. De ziel wordt herschapen om te willen wat God wil. En in het aanvankelijk geestelijke leven, dan kan de ziel nog zo schuchter zijn door klein geloof, door zwak geloof. Dan houdt de ziel nog zo dikwijls zijn aandeel in Christus verdacht. Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat aanvankelijk wedergeboren kinderen Gods veel godsontmoetingen hebben. Ja. En ook dat is geen systeem. Ik wil het niet aan een systeem binden. waar je alles op kunt gronden. Nee, want de Heer is vrij in zijn bedelingen. Maar een zuigeling krijgt de meeste aandacht van zijn moeder. En zo krijgen de... Want hij zegt het toch, de kleintjes zal ik in mijn schoot vergaderen. Die krijgen een ereplaats op de schoot van Christus. De lammer. Maar die krijgen veel voeder toegereikt omdat ze zo dorstig zijn naar die onvervalste melk. Kijk, als het in die fase verkeert, ja, dan gaat het nog wel. Maar owee, als zo'n ziel gespeend moet worden, dan openbaart die ziel nog soms zoveel vijandschap. En ik zal u vertellen dat de kloof tussen de eerste en tweede bekering dieper is als de kloof van de dood naar het leven. Dat is wel abstract gezegd. Dat is niet in werkelijkheid zo, maar in de beleving der ziel. Dan lijkt die tweede kloof dieper als die eerste kloof. En omdat de tweede bekering, ja, ik hoor er zelf haast nooit over preken. Het wordt haast niet meer gepreekt. Er is zoveel gemeenewerking des geestes wat vele predikanten voor een waar werk des geestes houden. Nee, maar als de wet afsnijdend gepreekt wordt, zoals Gods geest dat leert, dan zouden veel meer kinderen Gods door de plankenvloer van hun bekering zakken, want er blijven velen in hun eerste beginselen steken. Ja. Kijk, in de eerste bekering wordt de ziel als een goddeloze met God verzoend, maar in de tweede bekering, dan wordt de ziel als een verbondsbreker in de genade bevestigd. Omdat hij zijn bekering voor gerechtigheid heeft gehouden. Ja, nou dat kom je aan de weten. Dat deed Petrus ook. Hè. Die hield zijn bekering voor gerechtigheid. Hij zegt, Heer, ik zal met u de dood ingaan. Oh ja. Ja, toen moest Petrus zich als een verbondsbreker inleven. Als een brandhout voor de hel. Dan blijft er een erfwachter van de hel over die nog erger openbaar gekomen is als voor zijn eerste bekering. Maar het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Het gaat nou van beter naar best. Hè? Prachtig. En daarom zijn de schapen zo verdeeld. Omdat de herders zichzelf wijden en verhoofd bekeerd door het leven gaan. Hè? Een soort status is het geworden. Ja. Maar de Heere weet de bekeerde mens wel van zijn voetstuk te storten. Zoals we dat zien in het leven van Petrus, hè, die het niet voor mogelijk hield dat hij zijn meester ooit zou verloochenen. Hij zegt, Heere, ik zal het nooit doen. Hoor. Hij zegt, misschien wel die andere discipelen. Hij zegt, maar ik niet. Wat is Petrus zichzelf tegengekomen in die zaal van Caiaphas? Och. Ga je boven Petrus staan? Mens, dan ken je jezelf niet. Maar om herder der schapen te zijn, moet je een duivel inleven. Om anderen tot zegen te zijn, moet je een vloeker inleven. Ja, anders weet je nergens van. Dan denk je dat je geestelijk bent. Nou, als je dat denkt, dan ben je het niet. Hoor. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Nou, daarin was hij hooggeestelijk. Er is zoveel bewegende godsdienst in onze dagen. Maar er zijn weinig zielen die bewogen worden, die van boven bewogen worden, omdat God in zichzelf bewogen is. En door de geest bewogen te worden, dat is noodzakelijk te kennen. Want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hè? Een waarachtig kenmerk van de genade. En de leiding des geestes blijft nooit verborgen. Maar het is niet alleen leiding. Hè? Je hebt van die mensen die achteraf altijd kunnen vertellen dat ze geleid zijn. Hè? Maar als de geest je vaardig maakt, dan word je dat in de dadelijkheid gewaar. Hè? Dat werd Simson gewaar, in de dadelijkheid werd hij gewaar, toen hij door de geest Gods gedreven werd om de Filistijnen te verslaan. Ik zeg niet dat je dat dagelijks gewaar wordt en dat je daar nou je godsdienst van moet maken. Maar er is ook, want er is ook veel geestdrijverij waar God niet vanaf weet. De dopersen. Zo'n bolwerk die in onze dagen weer opgang maakt. Hè? Maar toch, drijft de geest niet onopgemerkt. Nee, want door zijn drijvingen en leidingen en inwendige getuigenissen worden Gods kinderen bevestigd in haar staat dat zij kinderen God zijn. Dan worden ze weer krachtig in het geloof. Ja, in onze dagen gaan ze ervan uit dat avondmaalgangers ware kinderen God zijn. Dat behoort zo te zijn. Dat behoort zo te zijn. Maar je moet de zulke maar eens ondervragen over het inwendig getuigenis van Gods geest. Dan word je gelijk voor een geestdrijver uitgemaakt. Men kent de schriften niet meer. Dan staat de wagen doorgaans stil. En waar de tucht ontbreekt om diegenen te weren die zich vergrijpen aan het brood der kinderen, daar is het hek van de dam. En daar wordt de waarheid aangepast aan de zogenaamde ligging van de gemeente. Het is ook zo'n heilig huisje, de ligging van de gemeente. Wat heb ik met die ligging te maken? De Heer Jezus die zegt tegen de verhoogde Emmanuel op Patmos, als die aan Johannes verschijnt, dan schrijft hij, dan moet Johannes zijn woorden optekenen in brieven en dat moet hij bundelen. En dat moet hij naar die 7 gemeenten in Klein-Azië zenden. Dat zijn wel profetische gemeenten, want die brieven die zijn nog hoogscheldig. Die 7 brieven aan de gemeenten van Klein-Azië, die zijn nog hoogscheldig. Maar daarin gaat de Heer niet te werk naar de ligging van de gemeente. Nee. Maar hij komt dat klaar en duidelijk te openbaren wat er in die gemeente aan de hand is. Hij legt de vinger bij de zere plek. Ja. En dan wijst hij ze aan, onomwonden, hè? Ook als ze in het rechte spoor lopen. En dan krijgen ze geen pluim op hun hoed, maar wel een versterking, wel een vertroosting. En dan krijgen ze sterkte vanuit die sterke vorst. Maar zolang de tucht niet bijbels functioneert, daar regeert de democratie en kerkelijke democratie, staat haaks op het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. Dat is er volledig mee in strijd. Democratie, kerkelijke democratie en het inwendig getuigenis des geestes is volledig met elkaar in strijd. Het staat ook haaks op het Bijbelse kerk zijn naar de kerkorde van Christus. Velen spreken over een zichtbare en een onzichtbare kerk. Maar ik zal u vertellen, er bestaat geen onzichtbare kerk. Dat is allemaal filosofie. Daar kom je in Gods woord niet tegen. De kerke Gods is zichtbaar. Niet in de vorm, maar in het wezen. Waar Gods kinderen vergaderen in de naam van Christus, daar is de kerk. En de rest is maar steigerauto, mensen. De rest is maar steigerauto. Maar tegenwoordig, ja, is te vrezen dat het zo'n beetje allemaal steigerauto geworden is. En dan bouwen ze een kerk, hè, net zoals de herstelde kerk daarmee bezig is, overal nieuwe kerken bouwen. Dan zeggen ze, kijk, dat is de kerk. Prachtig. De apostel wist daar niks van. Maar nergens een denominatie gesticht. Nergens. Lees je dat in de Bijbel? Herstelde hervormde kerk te Rome? Lees je dat? Mensen, we hebben er een poppenkast van gemaakt. En de wereld heeft er geen respect meer voor. Nee, natuurlijk niet. Heeft de wereld daar geen respect voor. Ik heb eens met een tijdje met een dominee gewandeld. Dat was ook zo'n vrome Klaas. Maar ik zeg, je gaat maar eens een tijdje met me mee naar mijn oude arbeid in de havens van Rotterdam. En dan zal we eens kijken hoeveel minuten jij vroom kan blijven. Dan zal we eens kijken. Kijk, want ze weten van het dagelijkse leven, van wat er daar speelt. Daar weten de meeste dominees niks van af. Echt niet hoor. Maar als dominee moet je weten wat er in de wereld gaande is. Wel zeker. Waarom zei Paulus, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de boze geesten in de lucht. Die wist wat er aan de hand was in de wereld. Had hij niet uit de krant, want de krant die brengen de leugens in het land. Ook het Reformatorisch Dagblad, dat is ook zo'n leugenkrant. Dat is allemaal commercie, mensen, doe je ogen toch eens open. Al het nieuws staat in Gods woord. Ja. Maar ga je ook onderzoeken. Door de Geest des Heren. Hè? Want die doorzoekt de diepte Gods. Dat is altijd waarheid, mensen. Dan moet je voor bij God zijn. En Paulus spreekt tot de gemeente van Christus te Rome. En in zijn betoog stelt hij zaken aan de orde die het heil in Christus aangaan, die noodzakelijk zijn te kennen. Gods kinderen hebben dus de geest ontvangen door welke zij roepen Abba Vader. En ik zal u vertellen, dat roepen, dat is een heiligdom. Dan treden we in een heiligdom. Want dat roepen geschiedt door God, door de geest van Christus. En dat is een privilege voor Gods verzoende volk. Kijk, Gods ware kinderen die zijn meestal beschroomd hoor, om de vadernaam uit te spreken. De godsdienst niet. Oh nee. Maar Gods kinderen, Gods ware kinderen wel, die zijn beschroomd om de vadernaam uit te spreken. En als ze vrijmoedigheid hebben, ja, dan roepen ze Abba Vader. Door de geest onze Gods, door de geest van Christus. Want de doden weten niet met al. Maar gemeente, als u zich nou dood bevindt, dat hoeft zo niet te blijven. En dat kan ook niet zo blijven, want om in de dood te blijven is geen recht, maar grove ongerechtigheid. En een dienstbare geest stelt alles in het werk om in overeenstemming te komen met Gods gerechtigheid. Maar het is enkel ongerechtigheid. Ook wat zijn drijfveren aangaan. Hè, want die komen voort uit de wandel naar het vlees. En wat je wandel is, dat is je staat. Of je wandelt naar het vlees onder de wet. Of je wandelt naar de geest onder de genade. Even tweede. Er is geen tussenweg. Ja, maar je hebt ook mensen met het lampje op de rug, wordt er veel gezegd. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Nou, als je het lampje op je rug hebt, dan ben je geen kind van God. Want die hebben het lampje niet op de rug, maar in de hart. Wat is dat voor een dwaasheid? Het lampje op je rug? Dat kun je misschien bij mijnwerkers vinden. Maar Gods kinderen hebben het licht in de hart. Door die lieve geest. Gods kinderen leven in een staat der genade die aan allerlei twijfelingen en aanvechtingen onderhevig is. En een benauwde ziel onder de wet denkt dat die staat nooit voor hem weggelegd is. Die staat der genade, nooit voor hem weggelegd. Maar gemeente, dat is een ontzettend misverstand. Ik kan het niet aan uw verstand praten. Gelukkig niet, maar het is wel een ontzettend misverstand. Het is een misverstand door de duivel ingegeven. Want als er in Gods woord staat dat de doden zullen horen, de stemmen des zoons van God, wat moet u dan meer meebrengen als u dood staat? Wat moet u dan meer zijn als dood en zonden in misdaden? Zeg het me. Als God u vindt, dan vindt u u als een wat ik u heb opgelezen uit Ezechiël, hè? Als een doodgeboren kind. Ja. De doden zullen horen. Laat u als doden zalig, laat u als goddeloze met God verzoenen. Om goddeloos te zijn, hoeft u niet uw best voor te doen. Want dat is onze staat van nature. Dat is wel een doodschuldige staat, maar zeg nooit met Kaïn dat uw zonden te groot zijn dan dat ze vergeven worden. Want dan acht u het bloed van Christus onrein. Ja, maar gemeente, dan gaat het verder. Want er staat, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Zo anders, zou wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En als het zo is dat wij de geest der aanneming tot kinderen ontvangen hebben, dus indien wij kinderen zijn, zo delen wij ook in de erfenis. Hè? Kinderen zijn erfgenamen, die in de erfenis delen. Gods kinderen zijn erfgenamen Gods. De erven. En die erven de zaligheid uit God. Maar nou moet voor een erfenis moet de testamentmaker sterven. Anders heeft de erfenis geen kracht. Anders heeft het testament geen kracht. Maar de testamentmaker geestelijk in geestelijk opzicht is gestorven. Want anders zou het testament nog niet van kracht kunnen zijn. Want het testament is vast in de doden. En daarom is Hij, dat is Christus, de middelaar des Nieuwe Testaments, Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen. Kunt u lezen in Hebreeën 9 vers 15. Tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erven ontvangen zouden. En die goddelijke erfenis, gemeente, wordt niet verdeeld onder de kinderen, zoals dat wel in natuurlijke zin gebeurt. Als er $100,000 te verdelen valt, dan krijgt ieder zijn deel. Hè, dan heb je 10 kinderen en dan krijgt ieder kind $10,000. Maar zo is het niet in het geestelijke. Vreemd, hè? Nee, is niet vreemd, hoor. Zo is het niet in het geestelijke. Want als in natuurlijk opzicht een erfenis van kracht wordt, dan krijgen alle erfgenamen een gelijk deel. Maar zo is het niet in geestelijk opzicht. Als we Gods kinderen zijn, erfgenamen God zijn, dan ontvangt elk kind van God geen deel van de erfenis, maar de hele erfenis. Ja, met eerbied gesproken de mooie God voor zijn. Om al die kinderen Gods de hele erfenis te geven. Al Gods kinderen ontvangen de hele erfenis. Niet allemaal een deel, maar allemaal de hele. De gehele buit van het overwonnen land. Valt de vrouwen, valt de kerk, bij een ieder afzonderlijk lid in de hand. En als we erfgenamen God zijn, gemeente, dan delen we in de volle zaligheid elk kind van God afzonderlijk. We leren geen halve zaligmaker, maar een volkomen zaligmaker. Zowel in het stuk van de rechtvaardigmaking als in het stuk van de heiligmaking. Dan blijft hij een volkomen zaligmaker, hoor. En Gods volk staat er buiten. Ze delen erin, ja ja. Maar ze hebben geen vinger in de toepassing. Gelukkig niet, hè. Want anders zouden ze zich alsnog beroven van de zaligheid. Alsnog. Ja. Daarom bewaart God die erfenis in de hemel. Want anders zouden we het brood verkwisten, gemeente. Anders zouden we het brood verkwisten. Ja. Maar de erfenis is volkomen. De erfenis is niet iets, maar alles. Het is de Heere zelf. De Heere zegt, ik ben uw deel, uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. Het is de Heere. Daarom waren die emmersgangers zo vol met blijdschap des geestes, dat ze door de duisternis naar Jeruzalem gingen en dat ze de discipelen in hun blijdschap wilden delen, uitroepende: de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is van Simon gezien. Dat was hun erfenis. Ja. En dat deelden ze al in, maar ze werden erin bevestigd onder de breking des broods van de testamentsmaker. Die was opgestaan uit die doden. Dus Gods kinderen delen in de totaliteit van de erven der heiligen in het licht. Ze hebben een recht op alle verbondsweldaden die zij dan ook zonder onderscheid ontvangen. Ja. En hoewel de verbondsweldaden naar de mate des geloofs beoefend worden, delen zij in de volle prijs der heerlijkheid der kinderen Gods. En daarom zijn de geloofsoefeningen zo noodzakelijk. Om te weten wat we in Christus hebben, daarin moeten we opwassen. Tegenwoordig zijn ze blij met de verpakking. Dan zeggen ze, ja, het zit allemaal in de doos. Oh ja, nou houd die doos en geef mij de inhoud. Om te weten wat wij in Christus hebben. Ja, die delen in de volle prijs der heerlijkheid der kinderen Gods. En daarom worden zij genoemd een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat, nou komt het, hè. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Kijk, God bekeert niet om bekeerd te zijn. Nee. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat was ook het scheppingsdoel. Daarvoor zijn we geschapen, om Gods lof te vertellen. Erfgenamen Gods, maar ook mede-erfgenamen van Christus. Christus is de testamentmaker die zijn volk de zegen geeft in het uitdelen van de erfenis der heilig in het licht. Daarvan heeft Gods volk de toepassing, en van die toepassing, van die gegronde hoop die in Christus in hen is, Daar kunnen zij getuigenis van geven. Wat is het dan stil geworden in onze dagen? Ontzettend gewoon. Ontzettend stil geworden in onze dagen. Veel godsdienst. Boekenkasten vol met cd's en preken. Maar wat is het ontzettend stil geworden in onze dagen. Kijk, vroeger had Gods volk al die middelen niet tot beschikking. Ze hadden geen theologie net tot beschikking. Meestal geen kasten vol met oudvaderboeken. Nou ja, echt niet. Maar die mensen waren van God geleerd. Die hadden geen eens, kijk, daar heb je die Warburton, hè. Warburton die wou ook wel eens een verklaring kopen van dokter Gil. Maar de Heere maakte het onmogelijk. De Heere zegt, ik ben uw bron. Ik ben uw uitlegger. En daar moest hij het mee doen. En je kan, daar kan je het mee doen. Want de meeste twisten komen voort. Die komt met de kanttekening aanslepen. Die komt met Calvijn aanslepen. Die komt met, ik heb het u vanmorgen al enigszins genoemd, al die afgoderij. En we hoeven die mensen allemaal niet te verachten, want sommigen spreken nog nadat ze gestorven zijn, maar ze zijn mijn bron niet. Gelukkig niet. Nee. De enige bron der zaligheid is Christus zelf. Zijn woord, zijn leer. Maar waarom niet direct naar de bron begeven, mensen? Waarom vraag je nou de Heere niet om licht? Om wijsheid. Heere, geef me genade en licht. Want ik ben zo dwaas. Waarom tot de afgoden gewend? Waarom? Wat zoek gij de levende bij de doden? Wend u tot hem. Wend u naar mij toe, zegt God. En word behouden, o alle gij einde der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. De Heer zegt, ik ben uw deel. Ik. En ik ben uw erfenis. In het midden van de kinderen Israëls. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 119. Psalm 119 en daar van het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 119.
Oh,
erfgenamen van God, maar ook mede-erfgenamen van Christus. Want het is Christus die zijn volk de zegen geeft in het uitdelen van de erfenis. In het toepassen van die erfenis door het geloof. Straks worden we bezitters door een schouw. Als we in dat heil van Christus mogen delen. En daarvan heeft Gods volk de toepassing. En van die toepassing, van die gegronde hoop die in Christus is, die in hen is, daar kunnen zij wat van vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Ja, als dat niet lijken, mensen, ja, dan geloof ik het al niet meer. Dan geloof ik het al niet meer. U zegt, ken dat dan altijd, maar nou, de schrift zegt dat we op ieder moment rekenschap moeten kunnen geven van de hoop die in ons is. Dus als dat niet laaien kan, dan markeert er wat dan. Zou het niet gestolen zijn dan? Beproeft u zelf nou of gij in het geloof zijt. Hè? Dat is altijd geldig. En dat getuigenis, geliefde, dat hebben we net uit Gods woord genoemd, omdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot Gods, tot zijn wonderbaar licht. Daartoe bent u erfgenaam. Hè? Als u het kennen mag om te getuigen van uw weldoener. Net als die 10 laatste, eentje keerde er terug om te getuigen van zijn weldoener, om God de eer te geven. Ook gelijk die bezetene van Gadara, hè, die van een legioen duivels verlost is geworden. Die man die wilde de Heer Jezus volgen, dat kunt u toch begrijpen, niet om de broden, maar omdat hij verlost was geworden van die legioen dienstbare geesten. Die man die had wel 100 Sauls in zijn hart. Kon nooit meer bekeerd worden, want Saul was een onbegenadigd mens. Zou het wel een veranderd hart, maar geen vernieuwd hart. En dan zendt de Heer hem een boze geest om hem te verschrikken. Nou, daar had hij bezetene van Gadara, die had er 100 van die duivels in zijn lijf. En als toen hij ervan verlost werd, toen wilde hij de Heer Jezus wel volgen, maar de Heer Jezus liet het hem niet toe. Hij moest getuigen onder zijn eigen volk, onder diegenen die Christus liever zagen gaan dan komen, liever zagen vertrekken dan blijven. En die man die ontving zijn roeping vanuit de mond van zijn weldoener, ga heen naar uw huis tot de uwe. En boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. En hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen, te getuigen in het land van Decapolis. Wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Want dat zet wat af, hoor. Dat zet wat af. Dan zeggen ze, ja, er is geen plek meer voor in onze dagen. Nou, er is nooit geen plek voor geweest. Want er in dat land van Decapolis was er helemaal geen plek voor. Want ze zagen de Heer Jezus liever vertrekken, vandaag vertrekken dan morgen. En hij had hun zo wel gedaan in het verlossen van die man met die legioen duivel. Ik heb u die geschiedenis wel eens gepreekt, die man die sprong van het ene graf in het andere graf. Hij woonde tussen de graven. En niemand kon hem binden, want hij brak al die zware kettingen als touwtjes, net als Simpson. Ja. Maar Simpson was dan bedeeld met die goddelijke geest. Ja, erfgenamen gaan ook de voetstappen van Christus lijden drukken. Hè? Erfgenamen moeten gelijken, hè, op hun oudste broeder. Belijden is lijden. Hè? Daar zit het woord lijden in. Belijden als hij van de grote werken Gods gaat getuigen, gaat belijden. Daar is lijden aan verbonden. Ja. Daarom worden ze door lijden geheiligd. Hè? Niet door doen, door lijden. opdat zij ook met hem verheerlijkt zouden worden. Hier vernederd, straks verhoogd. Zonder vernedering geen verhoging. Als je nooit in het stof van God hebt gelegen, kun je het wel vergeten. Om het nou maar eens Hollands te zeggen. Vergeet het dan maar. Dan zeggen ze, ja, dat stuk der ellende, dat is geen voorwaarde. Nee, dat is het ook niet. Maar die ontvangen wel de toepassing. Die ellendigen, want hij heeft ellendigen dat land bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermen. Die ontvangen de toepassing en anderen niet. Nee. Kijk, in onze dagen hebben we het naamchristendom. U zegt, dat is altijd zo geweest, dat is waar. Maar het heeft zich tegen het lijden verzekerd. En de ergernis van het kruis er niet gedaan. Kijk, daarom zijn de kerken zo krachteloos geworden. Want de kerktorens die zijn verzekerd tot en met de haan. Inclusief de preekstoelen en de bankluizen. God is er niet meer in, mensen. De democratie regeert, ja, kerkpolitiek. Dan hoor je vanaf de kansels, kerkpolitiek. Hoe je stapje zus moet zetten en stapje zo. Allemaal ten voordele van de emerituskas. God is er niet meer in. Nee. Maar het zal toch wat wezen, gemeente. Als wij hier het lijden uit de weg gegaan zijn, omdat we het leven van dienstbaarheid en van goede bedoelingen liever gehad hebben dan het kruis van Christus. Want dat is een oordeel hoor. Als de ergernis van het kruis er niet gedaan wordt. Net als de zonen van Samuel, die deden de ergernis van het kruis er niet. Die namen geschenken aan en bogen het recht. Dat is een oordeel. Als je zulke predikanten hebt, dat is een oordeel. Je krijgt een predikant naar je kwaliteit. Dat is je eigen schuld. Dan ga je God maar wat moeten aanroepen bij dagen en bij nachten. En Gods volk is uit vele gemeentes verdwenen. Waar vroeger Gods volk zat, nog in behoorlijke getalen, dan kun je nou alleen maar kerken met vol met rijke jongelingen vinden. Dat is absoluut de waarheid wat ik hier zeg. Vele kerkelijke gemeenten zijn absoluut niet meer de gemeente van Christus te noemen. Nee. Je hebt de naam dat geleefd, maar je bent dood. Ja, en dan werkelijk. En dan in de werkelijkheid. Maar dat zal toch wat wezen, gemeente. Hè? Als je altijd maar gemeend hebt dat je op de rechte plaats verkeerde. En dat je je rechte positie voor God verkeerde. En dat je bedrogen uitkomt, net als die dwaze maagden. Dat zal toch... wat zal dat toch zijn? Wat zal dat toch zijn? Zoek je ziel toch gered te krijgen. Gemeente. Zoek je ziel gered te krijgen. Laat alles vallen. Zoek je ziel gered te krijgen. Want je kunt beter hier door de hel heen, als straks voor eeuwig erin te liggen branden. En dan wordt het kruis, wordt Gods volk opgelegd. Want ook Gods volk zijn van hunzelf geen kruisdragers. Absoluut niet. Je moet echt niet denken dat Gods volk van die gewillige kruisdragers zijn. Dat zijn ze echt niet van hunzelf. Nee. Daartoe worden zij geoefend in het leger onder de banier. Onder de banier van koning Jezus. Daar is oefening voor nodig. En in dat leger klinkt het niet voorwaarts christenstrijders, maar volg mij. Daar gaat de Heer Jezus je oefenen om zijn voetstappen te drukken. Want de meeste vallen de bezijden. De meeste vallen de bezijden. Maar Christus gaat de zijne altijd met zijn heilig voor. Hè? Hij is altijd in de voorhoede te vinden aan het front. Hij is als een held die, als die aan de spitsen treedt, in de bressen staat en zijn volk een voorhoede en achtertocht is. Een vurige muur rondom. Dan is al het lijden, hoe diep ook, niet te waarderen tegen de heerlijkheid, zegt Paulus, die aan ons zal geopenbaard worden. Door lijden geheiligd. Niet door integerheid. Hè? Want die integerheid, dat is de grootste vijandschap in onze dagen. Allemaal onder de vlag van integerheid. Daar gaat de grootste bedriegerijen onder schuil. Hè? Die integere politiek, zeggen ze dan, mensen geloven toch niet, gelooft de duivel toch niet. Christelijke politiek is van de duivel, omdat het niet bestaat. Als Gods volk op die plaatsen verkeert, dan regeren ze bij de gratie Gods, niet door democratie. En niet door politiek. Dat is de grootste vijandschap tegen God. Door lijden geheiligd. Niet door integriteit, niet door activisme, niet door organiseren, niet door vlijt en gedrag, maar door het lijden van Christus. Want er is lijden overig. Gehoorzaamheid leer je niet door de wet en het gebod, maar door lijden. Zo heeft de Heer Jezus door lijden gehoorzaamheid geleerd, zonder dat hij ooit ongehoorzaam geweest is. Ja, u zegt, hij is één keer ongehoorzaam geweest aan zijn ouders. Dat is niet waar. Want dan komt hij zelfs zijn ouders te bestraffen. Hij zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zo is Christus de zijne in alles voorgegaan. En hen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft de weg naar het Jeruzalem dat boven is gebaand. Geen brede weg. Nee. Smalle weg. En op die weg lopen niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele wijzen, niet vele godgeleerden. Maar Gods ellendige en arme volk, die armen van geest die voor zijn woord beven, niet met slaafse vrees, want gij hebt niet ontvangen de geest van vreesachtigheid. Maar de geest Gods, de geest der aanneming tot kinderen. Dat zijn degenen die voor zijn woord beven, niet met slaafse vrees, maar recht kinderlijk vrezen. Kinderlijke vrezen. Ja. Die gaan daar op die weg van veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vrome lot. En als ze door verdriet overmand worden, dan gaat die lieve geest getuigen dat ze kinderen God zijn, dat het echt waar is. Dat ze echt waar voor rekening van Christus liggen. En dan worden die bedroefden van geest weer verblijd. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd. De psalm in de nacht. Maar ik zal u vertellen, Gods ware volk die gaat dikwijls staatsloos, staatsloos, zonder staat. Hulpeloos, goddeloos, uitzichtloos door het leven. Geen plaats hebbende in deze gewesten. Geen toekomst in de wereld. Als dwazen, als allerafschrapsel, als slagschapen Christi. Maar één ding, hè. Des Heren oog is op de zulke geslagen, dag en nacht. Op een ieder van hen afzonderlijk. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Hij is hun in al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Hij kent hun tranen, hun moeite en hun geween. Hij kent uw woonplaats. Waar is dat dan? Daar waar de troon des Satans is. Maar de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Daar staat Christus borg voor. En daar is zijn voorbidding op gericht. Christus bidt in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet dat gij hem uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze. Bewaart van die geest der dienstbereid, wederom tot vrezen. Bewaart van die geest der vreesachtigheid. Bewaart van die geest der wereld. Bewaart van die boze geest. En zo hebben wij dan altijd goede moed, niet in het vlees, maar in de geest, om Gode welbehagelijk te leven. Om straks gedurig bij hem te zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Hem al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand gevat heeft. Amen. O Heere, de toepassing is er voor verloren zondaren. Gij hebt het zelf gezegd, dat gij gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En als we dat nou niet willen zijn, als we nou willen zijn wetens, niet willen dat Christus koning over ons zou zijn, dan zal het ons straks klinken. Gaat weg van mij, gij vervloekt in het eeuwige vuur. Wat zal dat toch zijn, o lieve Heere? Gij mocht ons nog zetten aan de aanspraakplaats van uw heilige voeten. Als een verloren zondaar, als eentje die daar komt op genade of ongenade. Opdat genade vrijvallen. Opdat die buit van het overwonnen land zelfs de vrouwen in de hand zou vallen. Heere, dat doet gij nog in onze dagen. Want gij breidt uw koninkrijk nog steeds uit, want uw huis moet vol worden. En zouden wij daar deelgenoot van mogen zijn, opdat het straks zou zijn één kudde en één herder. Een schare die niemand tellen kan, om u te verheerlijken, om uw naam te verhogen, om te zingen daar het lied van Mozes en het Lam. Heere, bewaak en bewaar ons als we weer van hier gaan. Neem ons voor uw rekening. En dat we de wet van Christus mogen vervullen. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. In uw naam door uw lieve geest gewerkt. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen. Ja, van die 73e psalm. Ik had 143 vers 10. Maar laten we het veranderen. 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Daar al u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wilt vatten. En wat er verder volgt in dat 12e zangvers van psalm 73. Met de zegenbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.